Boom! Een nieuwe aflevering, een nieuwe donderdag, je weet het. Robert en ik zitten er klaar voor, maar heel eventjes snel. Als we zometeen klaar zijn met deze uitzending, gaan we door op vivovalentine.com. Voor alle tribe members, voor alle bazige bazen en bezige bazen en bezige bazinnen. Ben je nog geen bazige baas? Ga naar vivovalentine.com, meld je aan en dan kun je gewoon lekker doorkijken. En dan gaan we nog na deze aflevering nog waarschijnlijk een heel uur door met nieuws. Met de dodelijke diarree uit Davos, waar we nu ook mee losgaan. Dus, maar goed, dat gezegd hebbende, gaan we van start. Ben je er klaar voor, Robert?
Ik ben er helemaal klaar voor.
Je hebt een nieuw shirt gekocht.
Ja.
It's most likely a psyop. Hoppa.
Kan je het
zien? Ja, je kan het zien. It's most zien. Likely a psyop. Mooi hoor. Ja. Oh, mooi.
Zag je bij komen bij Eva Vlaardingenbroek.
Oh ja? Toen heb je het bij haar besteld.
Nee, het is zij promoot Forbidden Close, heet, geloof ik, zoiets. Freedom okay. Close, Forbidden Close.
Volgens Freedom mij. Close,
nee,
jezus.
Voor mij was Forbidden Close.
Oh ja?
Okay. Die hebben dus allemaal hele anti-woke t-shirt. T-shirts,
oh, nice.
Met teksten. Dus ik vind het, nou, dit is er eentje van.
T-shirt met anti-woke teksten, jongens. Ja. Nou, we hebben het hier gewoon niet gepromoot. Forbidden Close. Lekker, lekker, lekker. Hey, de dodelijke diarree uit Davos is losgebarsten. Het spuit over ons heen. Het is niet aan te ontkomen. Want als Klaus Schwab zijn kringspier ontspant, dan weet je hoe laat het is. En laten we heel even kijken naar zijn openings... hoe zal ik het zeggen? Zijn openings...
Speech
was de speech. Ik durf niet de speech te noemen. Zijn openings... Kringspier, daar komt hij.
So steeply transformative challenges, which are actually the cornerstone of our program, lead to uncertainty, generalized fear, and pessimism.
Pessimism.
They force us into a mode of short-term crisis management at the detriment of long-term strategic and sustainable solutions.
Ah, sustainable solutions.
This reactionary approach undermines our collective faith.
Oh, collective faith.
In the future. And
what?
Yeah.
Here we
lose our faith of
our
future. We risk to become much more ego-centered. And on a national and individual level.
Ja, oké, okay, klaar. Zo, ik ga het eventjes kort samenvatten. De verbale diarree die uit zijn kringspier komt, meneer Schwab. Kijk, je moet goed begrijpen, World Economic Forum is gewoon een organisatie die volledig in het dienst staat van de grotere marxistische doelstelling die ze hebben opgelegd gekregen van hun corporate sponsors, toch?
Mm-hmm.
Ben je het hiermee eens? Is dat te kort door de bocht?
Ja, ik dacht je gaat zeggen, het is gewoon een. Dit is gewoon de PR-mannetje van een aantal hele grote.
Duidelijk. Maar de agenda van Davos. Want hij verwoordt dat in die openingsspeech. En wat hij eigenlijk zegt is van. Luister wel, doordat we ons vertrouwen verliezen in de instituten, lopen we het risico dat we ons collective faith gaan verliezen. Dus ons gezamenlijke gezicht verliezen we omdat mensen te egocentric. Hij noemt iets anders. Ego, ja, hij zegt iets anders. Maar nee, goed, te egocentrisch zijn geworden. Met andere woorden, we moeten juist het collectivisme in de gaten houden. Dat is belangrijk. We moeten een socialistische heilstaat ingeloodst worden.
Mm-hmm.
En dat is het doel van Davos 2024. En daarom krijgen we nu weer een hele lading nieuwe klimaatideologie over ons heen gediarreed. En dat, daar moeten we dan allemaal ons aan vasthouden met onze collective face om daar allemaal die heilstaat dus in te gaan ingefietst te worden. Maar hij zegt eigenlijk een beetje... hij fietst er een beetje omheen. Maar hij zegt eigenlijk van ja, omdat we ons... Die agenda die staat onder druk.
Mm-hmm.
Omdat we dus ons vertrouwen in instituten aan het verliezen zijn.
Ja.
Maar ik heb zoiets van... de enige die de vertrouwen in instituties heeft ondermijnd... dat is hij met zijn club mafketels daar. En ik denk dat hij het zo bond heeft gemaakt... dat ik vind dat eigenlijk iedereen... die hier zijn gezicht vertoont op dit World Economic Forum Davos 2024 Annual Meeting evenement, dat hij gewoon direct in de boeien geslagen moet worden en daar ergens in een kerker in Zwitserland vastgehouden moet worden. Tot op de laatste cent is uitgezocht waar zijn geld vandaan komt en wie hem betaald heeft.
Want, denk je dat ze zenuwachtig aan het worden zijn? Dat hij dit op deze manier...
Ik vind het leuk om dat te zeggen.
Dat is helemaal te worden, maar
ik denk wel dat het overduidelijk is dat het effect van de agenda zijn doel aan het missen is. Ja. En dat komt omdat er gewoon een hele mondige tegenbeweging op gang is gekomen. Ja. En de beste, ik weet heel eventjes niet meer wie het zei, maar het is wel iemand misschien kwam het op Twitter voorbij, misschien zei iemand het. En ik vond het heel slim. Het was een hele slimme uitspraak. En die zei eigenlijk van, ze hebben wat ze met corona hebben gedaan. Ze hebben een gigantische misrekening gemaakt. Mm. En dat is namelijk dat ze in één klap iedereen die een beetje contrair kan denken, die een beetje wars is van de overheid, die een klein beetje kritisch is, die zelf zijn hersens kan gebruiken, die hebben ze allemaal verenigd in één keer tegen hun. Ja. Dus ze hebben een hele geduchte tegenstander gecreëerd met corona. Mm-hmm. En dat denk ik...
Ze hebben een tegencollectief gevormd eigenlijk.
Exact. En dat is... Ja, daar hebben ze niet over nagedacht. En dat is... Dat is fascinerend.
Het is nu de wappies tegen de rest eigenlijk. En als je een wappie ben je op het moment dat je niet de... De gevestigde orde volgen. Ik zag ook een interessante uitspraak voorbij komen van deze hoogopgeleerde persoon die het nieuws volgt en het eens is met wat er gezegd wordt en het eens is met de overheid en het eens is met die denkt dat hij de rebel is of zo, of die denkt dat hij de tegenbeweging aan het leiden is. Dat is je hebt die groep mensen die nog blind geloven eigenlijk in alle instituties van media, onderwijs,
omdat ze er ook in geïnvesteerd zijn, hè?
Ja, en vaak zijn, we hebben we eerder over gehad, vanuit de hoogopgeleide mensen natuurlijk erg in geïnvesteerd. Die zitten heel erg in dat systeem en het narratief en hebben er heel veel waarde aan kunnen onttrekken. Dus dan moet het wel waar zijn. Anders moet je even heel, heel goed naar jezelf en je leven gaan kijken.
En dat willen mensen niet.
Dat dingen wil je vermijden.
Ja.
Maar goed, dus de mensen die dat wel een beetje deden, die zijn meteen allemaal aan één kant aan de kant gezet. En goed, dan heb je dus ook niks meer te verliezen. Je hebt ook niet meer dat...
Nou, die mensen hebben wel wat te verliezen. Dat zijn bijvoorbeeld in veel gevallen zijn het ondernemers.
Ja.
Maar die zijn creatief in het zoeken van oplossingen. En dat vind ik zo mooi aan bijvoorbeeld alternatieve media. Daarin zie je gewoon een soort van niet aflatend bombardement van de onzin die vanuit die instituten komt.
Weet
je? Dus die... Ja, weet je, we hebben zoveel van die shit gezien de afgelopen tijd. Ik bedoel, ik zag alweer voorbij komen dat ze... de Wereldgezondheidsorganisatie had gezegd dat er in Europa 1,5 miljoen levens zijn gered door de coronavaccin, zoiets.
Mm-hmm.
Nou, hoe krijg je het uit je strot? Weet je? Ik bedoel, het is niet alleen dat het niet waar is. Het is gewoon, het is zo volledig in een andere dimensie niet waar.
Yeah.
Ik bedoel, er zijn eerder miljoenen mensen gestorven van die shit. Uh-huh. Alleen het wordt niet onderzocht. Mm-hmm. En iedereen die gewoon één en één bij elkaar kan optellen en die cijfers kan kijken, heeft iets van luister, sorry, maar er klopt geen reet van wat ze hier aan het doen zijn. En vervolgens, het kan niet besproken worden in de mainstream media. Nou, oké, doei mainstream media, weg ermee. En vervolgens gaan mensen gaan online hun informatie opzoeken en komen tot veel nuchtere conclusies. Het vond ik super mooi met X. Weet je, we hebben het vorige keer over gehad dat iedereen demonstratief wegging van Twitter, van X. En dat iedereen die op X zet, zoiets van oké, later. Weet je, want er is geen ruimte voor leugenaars in een wereld waarin je leugens gewoon kunt ontkrachten.
Ja.
En dat is wat er op X gewoon non-stop gebeurt. Ik vind
het
heel goed.
Ja, het is echt een clash van twee werelden, wat je zegt. Maar die mensen leven ook in andere dimensies. Wij leven in een andere dimensie dan de mensen die het mainstream narratief volgen. En ik denk ook dat er heel veel mensen zijn... Of nee, ik denk dat er een aantal mensen zijn die wel meer zien wat wij zien, maar bang zijn voor de verandering die dat impliceert. Ik heb een vriendin die denkt politiek gezien een beetje hetzelfde zoals wij, niet helemaal tot de full extent, maar een kritische klassiek liberaal.
Ja.
Maar die appte laatst bijvoorbeeld dat ze heel erg bang was voor dat bijvoorbeeld nu heb je Wim van Hagen is niet in de Kamer gekomen.
Ja.
En die heeft nu, maar die gaat wel door met BVNL als een soort van buitenparlementaire beweging.
Ja.
En ja, ik zelf dacht van leuk.
Ja.
Maar zij zag daar dus een gevaar in.
Oh ja?
Omdat dat de, ja, omdat je daarmee bewust de bestaande instituties ondermijnt. Ze kreeg ook, ik kreeg ook een gesprek over van, ja, maar het is toch alleen maar goed bedoeld, helemaal slecht. Maar die ziet dus...
Of er is een mis met de bestaande instituties.
Nou, die is dus bang, toch, dat ook al wil ze het, vindt ze het, wil ze het niet en wil ze ja. veranderen, dat als het te snel gebeurt of als, het, als er geen vervanger voor is, dat we dus in een soort van chaos zullen vervallen.
Chaos is goed.
Ja, ik ben er zelf ook niet zo bang voor. Maar ik denk wel dat er meer mensen zijn die op deze manier redeneren en denken. En daarom...
Zo van better, maar dat klinkt gewoon als better the devil you know.
Ja, dat is het ook. Ja, ja. Angst voor het onbekende, denk ik.
Ja, maar oké. Maar goed, als mensen bang zijn, zijn ze bang. En we hebben natuurlijk wel gezien dat mensen gedreven worden door angst. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Dat hebben we hebben heel erg over traumasporen gehad natuurlijk. Ja. En over de rol van trauma's en angst in die coronaperiode. Ja. En wat dat getriggerd heeft. Ik bedoel, ik heb nog steeds tot op de dag van vandaag... en ik denk er dagelijks aan... dat ik het gevoel heb dat ik wakker ben geworden in een andere dimensie.
Ja, ja.
En het voelt als een bizarre videogame. Ja. Het voelt als een slecht geschreven script. Ja. Tot op de dag van vandaag. En dat, daar denk ik dagelijks aan. En ik heb ook zoiets van, ja, oké, zelfs als dat zo is... en we zijn daarin wakker geworden... we zijn met z'n allen daarin wakker geworden... dan de enige manier hoe je dat verandert is door... Dat die collectieve angst te veranderen. Weet je, en daarom ook. Dat is
maar
ook
moet je het veranderen? Moet je het veranderen? Is dat ook het ding?
Ja, ik denk dat angst is een slechte raadgever. En ja, ik vind, maar okay. dat werkte allebei de kant op. Hè. Dus dat heb ik ook bijvoorbeeld. We kregen een keertje te horen van iemand die zei van ja, waarom hebben jullie het niet altijd over asielzoekers en over migratie en het en omvorming en of omvolking? Dat soort dingen. Nou, niet eens per se over
heb
Joden.
Ik ook
maar.
Gezien.
Oké, okay, ja. Oh, nou ja, goed, daar hebben we het wel over gehad.
We moeten de Joden benoemen, heb ik een paar okay. keer gehoord.
Hoe moeten we ze benoemen dan?
Nou ja, dat is blijkbaar, dat zijn de handen achter alles wat er gebeurt.
Ah, oké. Okay. Nou ja,
daar hebben we het nooit over.
Daar weet ik dan niet zo heel veel van, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan moet iemand me heel eventjes helpen met even brieven wat er aan de hand is met de Joden. Maar als het ging om migratie bijvoorbeeld, heb ik zoiets van ja, ook daarin wordt angst gebruikt. En dan weer juist door de andere kant. Mm-hmm. Weet je, Wilders heeft dat heel lang gedaan. Ja. Weet je, angst voor migratie. En ik ben echt geen fan van wat er gebeurt. Weet je, ik snap als je, weet ik veel, miljoenen kansloze mensen hier naartoe haalt. Ik heb een keertje, volgens mij heb ik dat wel eens verteld in de podcast. Ik ben een keer speelgoed gaan brengen naar een opvangcentrum. En dat was niet ver bij mij vandaan. En ik dacht, nou, ik ga eens kijken hoe dat is. Weet je, en ik had allemaal oude fietsjes en dingetjes. Het zijn allemaal kinderen die willen daar misschien mee spelen. Weet ik veel, kan ik een plezier doen. En dan kan ik gelijk eens kijken hoe dat daar nou aan toe gaat.
Mm-hmm.
Dus ik kom daar met mijn roze fietsjes en mijn dingetjes. En ik zie alleen maar gasten, weet je. Alleen maar twintigers.
Ja, 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 ja.
En ik heb nog steeds van, volgens mij zitten deze niet op roze kleuterfietsjes te wachten, weet je. En, maar wat me vooral bijbleef was de agressieve sfeer, weet je. En niet per se agressief naar mij toe, maar gewoon grimmig.
Ja.
Er hing een grimmige sfeer. Het was uitzichtloos. Er werd veel gehangen. En het waren allemaal dezelfde soort gasten.
Mm.
En ik had gewoon zoiets van, Jesus Christ, weet je. Als je in een ander land, in een andere cultuur, met zo'n attitude gaat zitten wachten totdat er wat precies gebeurt. Ik weet het niet. Er gaat niks gebeuren. Er is geen werkgever die op je zit te wachten.
Nee, maar dat is wel... Maar dat is wel duizend zijsporen. Maar dat is wel hoe het systeem ook is opgezet hier.
Ja.
Dus je komt in een asielprocedure terecht... waarbij je alleen maar onzekerheid hebt. Je weet niet hoe lang dat gaat duren waar je terechtkomt... en of je er uiteindelijk uitkomt. En dat is al heel erg slecht voor je mentale welzijn.
Ja.
Je mag niks doen. Het is verboden om te werken voor geld of vrijwillig. Dus je moet op je handen gaan zitten. Ja, dan krijg je, als je dat een jaar hebt, dan krijg je denk ik deze sfeer wel. Dus dat is
een goeie inderdaad.
Dat is een heel. Dat is een van de. Als we toch over immigratie gaan hebben. Ja, over. Ik zie ook de. De boodschap van Merkel, waarbij er wordt aangespoord op immigratie. Dus één, we zitten met het Westen, de NAVO, de Anglo-Saxische wereld, ik voor wie, zitten we te vroeten aan de randen van Europa en allemaal conflicten te veroorzaken, waardoor je immigratiestromen op gang krijgt. Nou, daar moet je heel snel mee stoppen. En ten tweede zitten we de migratie stroom te faciliteren met subsidies en aan te trekken en boot heen en weer te sturen, waardoor er geen natuurlijke vorm van migratie is. Ik bedoel, ik ben als anarchist tegen arbitraire staatsgrenzen op papier getekend van hier ben je in Nederland, hier ben je België en weet ik wat allemaal, en je hebt een papiertje nodig om er overheen te gaan, daar geloof ik niet in, maar je hebt ook niet recht om je zomaar overal te vestigen en daar zeker geen geld voor te krijgen. Ik denk als we dat zouden stoppen, dan krijg je een gezondere en misschien wel emigratie in het begin, maar een gezondere migratie.
Zoals het vroeger was, weet je, in de middeleeuwen was Europa een lappendeken van allerlei kleine koninkrijkjes en staatjes en hertogdommen en weet ik veel wat je allemaal hebt.
Ja.
En dat weet je, en als jij van de ene naar de andere wilde verhuizen, nou, veel succes, weet je. En als je dat economisch gezien niet voor elkaar kreeg, ja, dan werd het allemaal heel erg lastig voor je.
Ja.
Dus dat ging je niet zomaar doen, tenzij je echt een goed verhaal had. Nou, dat betekent dat mensen die een goed verhaal hadden, die profiteerden daarvan. En mensen die dat niet hadden, ja, die bleven lekker zitten waar ze zaten.
Dat was vroeger ook, voordat het dus zo zwaar gesubsidieerd en gestimuleerd werd in migratie. Ik ben met de naam vergeten van die hoogleraar. Die heeft dan een hele interessante TED-talk over. En die vertelt hoe migratie zorgt voor een brain drain. Want normaal gesproken zijn het inderdaad de meest ondernemende en mensen die misschien op een bepaalde manier lef tonen, die gaan uiteindelijk emigreren. En je ziet dus ik weet niet hoe oud dat onderzoek is. Maar dat het vroeger dus ook echt zorgde voor een brain drain uit het land waar die mensen vandaan kwamen.
Ja.
Maar goed, dat is nu. Ik snap dat het nu niet meer zo is, omdat het nu op deze manier wordt helemaal wordt kromgetrokken en iedereen ook heel veel mensen voor gratis geld gewoon naar Nederland komen en het dus makkelijk wordt gemaakt. Je wordt opgehaald bijna op de grenzen. Dus dan heb je daar geen sprake meer van.
Nou, ik vind wat ik fascinerend aan het onderwerp vind, is de er zijn altijd twee kanten aan migratie. Namelijk, je hebt het land waaruit iemand weg emigreert en je hebt het land waar iemand naartoe emigreert. En het moet altijd slechter gaan in het land waar je vandaan komt dan het land waar je naartoe gaat. Weet je, anders heb je geen reden om te emigreren. En dat kan economisch, dat is 9 van de 10 keer, is dat gewoon economische vooruitgang die je zoekt. Maar het er kunnen ook heel veel andere redenen zijn. Het kan ook zijn dat je een soort culturele verandering wil. Of je wil jezelf, dat zie je in coronatijd. Weet je, dat mensen gaan van Nederland naar Portugal of naar Zuid-Amerika. Weet ik veel. Niet omdat het economisch daar beter gaat, maar omdat ze daar vrijer zijn en zich beter voelen daar. Dus dat kan ook gebeuren. Maar dat zou automatisch een prikkel moeten zijn voor het land waaruit iemand weggeëmigreerd, om daar iets te veranderen. En dat vind ik heel interessant wat er nu in El Salvador gebeurt. Dat je dus, El Salvador is een groot gedeelte van zijn bevolking kwijtgeraakt. Die zijn geëmigreerd naar Amerika toe. In die jaren 80 in de burgeroorlog en de daaropvolgende bendeoorlogen die daar achteraan kwamen. Dat is gestopt nu. Dat land is schoongeveegd. Er is daar economisch herstel. En je ziet opeens dat mensen, El Salvadorianen, terugkeren uit bijvoorbeeld Noord-Amerika. En die nemen allemaal geld mee, weet je, want die hebben gewoon gespaard en weet ik wat. Weet je, als jij een paar ton gespaard hebt in LA en verhuist terug naar El Salvador, nou dan ben je daar een rijk man. En dan kun je daar gewoon een bedrijf starten en een mooi huis kopen. En mensen doen dat dus ook. En dat vind ik heel interessant. Van oké, migratie heeft, er zijn meerdere kanten aan migratie. Weet je, en wij zitten in Nederland heel erg gefocust op van, kut, ze komen hier en ze komen ons lastigvallen en al ons belastinggeld gaat erop. En oké, dat zal waar zijn tot op zekere hoogte. Maar er zit ook een andere kant aan. En dat is dat het land waar mensen vandaan komen. Kijk naar Syrië bijvoorbeeld. Mm. Weet je, Syrië was helemaal niet per se een derde wereldland voordat die oorlog daar uitbrak. Weet je, ik bedoel, Syrië was in bepaalde opzichten vergelijkbaar met Griekenland bijvoorbeeld. En ook een fantastisch land om, niet dat ik er ooit geweest ben hoor, maar wat ik hoor is dat een fantastisch land was te reizen als je van archeologie hield, dat soort dingen. Nou, je zou zeggen dat zometeen als dat gesodemieter eindelijk een keertje stopt daar, als Amerika en Israël ophouden om daar de boel te ondermijnen en er ontstaat daar een soort van voorspoed en vrede. Nou, dan gaan mensen terug.
Mm-hmm.
Weet je, ik hoor het ook. Ik dacht eerst dat het niet zo was, maar over de Oekraïne bijvoorbeeld, nu daar een soort vrede dreigt, zie je mensen weer zoiets hebben van, hey, zeker als ze uit West-Oekraïne komen, van ah, ik ga terug. En kinderen willen terug en ze willen elkaar weer zien. En ja, weet je, en dan denk ik van ja, daar is op zich is daar niks mis. Dat soort migratie is niks mis. Mm-hmm. Mensen gaan de beste culturele en economische plekken opzoeken. En dat betekent dat andere plekken weer een stimulans hebben om beter te worden.
Nou ja, dat vroeger wel. Maar dat is wel, dit is nu het idee van stemmen met je voeten.
Ja.
En weggaan uit een plek wat jou niet meer dient, zorgt voor ja, heel direct voor de staat ook een minder belastinginkomsten, et cetera.
Ja.
En vroeger had je competitie.
Ja.
Tussen landen. Alleen nu zie je dus dat op een hele grote schaal, dat ze in plaats van de situatie in een land te verbeteren, waardoor de migratie of de emigratie eigenlijk stopt, of bijvoorbeeld het geboortecijfer beter wordt, zie je dat ze het nu overal even kut willen maken.
Ja.
Oh shit, die mensen van daar, die gaan daarheen, dan moeten we hier, hier net zo kut zijn als daar, anders gaan ze daarheen en weer. En dat zie je dus nu sowieso in de Europese Unie is dat. Daarom willen ze alle belastingtarieven en alle regels gelijk maken, zodat je niet ergens anders naartoe kan gaan, omdat het daar gewoon net zo kut is. Maar ik denk dat je het op grote schaal ook onder uiteindelijk tussen Amerika en Europa en andere landen ook door de WHO of dat soort organisaties ook dat gaat krijgen.
Maar weet je wat ik niet begrijp? Want het lijkt me, kijk, in Nederland heb je dan nog, weet ik veel, je hebt opvangcentra die vol zitten of niet vol zitten, of weet ik van de spreidingswet, al die shit. Dat zal wel zo zijn. Maar als ik dan die mensen zie, of die gasten zie bij dat opvangcentrum, ik zie niet mensen die blij zijn.
Mm-hmm.
Weet je, ze zullen vast wat geld krijgen en ze zullen vast gouden bergen zijn voorgespiegeld door de mensensmokkelaars die ze hebben gebracht.
Ja, precies.
Maar weet je, je hoeft maar op vakantie te gaan naar Italië om te zien hoe het eruit ziet als ze in die tenten kampen langs de snelweg zitten. Weet je, of in Amerika, maar je hoeft maar te googlen naar de tentenkampen in Amerika om te zien wat daar aan de hand is met drugsepidemieën en ook heel erg veel asielzoekers die gewoon direct de straat op gaan, weet je, en eigenlijk niks hebben daar.
Mm-hmm.
Waarom zou je dat willen? Weet je, ik bedoel, als er oorlog is, snap ik dat je dat ontvlucht. Maar als je denkt voor economische redenen ergens anders naartoe te gaan en dan dat het automatisch beter wordt, dat er mensen op je zitten te wachten.
Ik denk wel dat het beeld is van veel migranten. Dat hebben we ook al een jaar geleden gezien, dat mensen die die zien, ik had het in Sri Lanka nog, toen je kwam van, Nederland, oh, het is een heel rijk land. Super, weet je, dat zo je met gewoon kunnen ben je gewoon standaard heel rijk.
Je bent een wandelend spaarvark.
Ja, terwijl, goed, de helft van de mensen heeft moeite om elke maand rond te komen.
Ja.
Je verdient ten aanzien van het inkomen in Sri Lanka verdienen we echt gigantisch veel geld.
Ja.
Maar als je dan vertelt van ja, maar mijn huur is ook een miljoen roepies per maand, dan wordt het ook helemaal gek. Het is ook in verhouding betaal je ook gewoon veel meer. Dus de vraag is, hoeveel haal je nou precies? Wat is je besteedbaar inkomen precies? En dat ik denk dat het eigenlijk, ja, het is zeker wel anders dan in Sri Lanka, maar het is ook niet zo massaal anders als zij denken in ieder geval. En dat is wel wat het beeld is in heel veel in landen. We kunnen gewoon naar die rijke landen. Dan wordt er betaald, maar dan zit je misschien even een jaar niks te doen of twee. Ik denk dat is denk ik hoe ze het zien.
Ja.
Alles beter dan het uitzichtloze wat ik hier in mijn land heb. Ja. We gaan het wel proberen. Een 3 jaar of een jaar in een tentenkamp of 2 jaar of 3 jaar, weet ik veel. Ik denk dat ze vooraf denken, dat is het wel waard om uiteindelijk gewoon de rest van mijn leven gepamperd te worden. Ja, en dan doe je dat. En dan besef je dat niet sporten, niet heel slecht eten. Ik heb gezien wat we eten daar krijgen. En niet werken, dus niet nuttig zijn, niet kunnen bijdragen. Ja, dan gaat je mentale welzijn echt heel rap achteruit. Ja. Heel snel.
Nou, dat zie je dan ook gebeuren inderdaad. Ja, het treurig verhaal. Goed, zullen we het over China hebben? Jij wilde het even over China hebben.
Nou, eigenlijk, misschien nog even in lijn met wat je net zei over die dat gevoel hebben, en dat bespreken we vaker van het leven in een andere dimensie. En ik heb dat, als ik gewoon nu in het nu leef, en ik ben bezig met, ik volg wat het WEF allemaal uitspookt. Maar ik heb het ook als ik dan me dan weer eens ga verdiepen in iets waar ik wel wat van wist, maar niet heel veel van wist. Of sommige dingen weet ik wel heel veel van, en dan ga ik er nog een keer verdiepen. En dan komen er elke keer weer nieuwe feiten naar boven, of nieuwe dingen die ik niet eerder had gezien.
Mm-hmm.
En ik blijf dat ook fascinerend vinden, omdat Ik zag een opmerking over een van onze afleveringen vorige keer, die keer daarvoor, over het Mandela-effect hebben gehad. Van dat er misschien een psy op gaande is om mensen gewoon om te testen van hoeveel van de geschiedenis kunnen vervalsen zonder dat mensen het echt doorhebben. En dat is met hele arbitraire dingen, zoals die Jiffy pindakaas, wat dan Jiffy, weet ik wat heet het dan weer anders.
Mm-hmm.
En mensen snappen niet, ja, waarom zou je dat willen doen? Het is toch maar pindakaas. Ja, maar het ging om het concept van, kan ik überhaupt iets wat zo alom geaccepteerd is en aangenomen is in een bepaalde tijd, een jaar later gewoon veranderen. En hebben mensen dat door. En ja, wetende hoe het menselijk brein werkt of niet werkt, en hoe slecht wij de realiteit kunnen grijpen. En ik vind dat. En ik denk dat dat ook de reden is dat we deze rare dingen gewoon blijven gebeuren. Want ik vind het allemaal zo vreemd. Maar ik denk dat de meeste mensen het gewoon wegfilteren. Omdat het zo vreemd is. Omdat het zo bizar is. En nou goed, ik ben.
Maar geef eens een voorbeeld van wat vind je bizar?
Nou ja, dus ik las een artikel op libertarianism.org over The Great Leap Forward van Mao.
Ja.
En
ik ga even kijken of ik
dat
even
ging. En ik wilde eigenlijk op zoek. Ik dacht, ik wil even wat meer verdiepen in dit hele verhaal. Want ik heb dat, The Great Leap Forward, ik heb er wel van gehoord. Maar wat was het precies? Mao heb ik ook wel van gehoord. Een van de grootste misdadigers ooit. Ik weet heel veel doden op zijn geweten, weet ik.
Ja, 100 miljoen doden heeft hij op zijn geweten.
100 miljoen?
Dacht ik. Ik dacht dat
45 miljoen heb ik.
Maar dat was de grote, de Great Famine.
Dat is de Great Leap Forward inderdaad. Ik weet niet wat daarvoor en de achter en de naam nog gebeurd is. Maar die Great Leap Forward was 45 miljoen.
Oké.
Maar ik heb me daar nooit echt in verdiept. En die gast is, nou, dat is bijvoorbeeld een van die dingen. Dus China, die Mao, het is echt een van de grote maniakken die voor mij die ooit heeft rondgelopen. En ik wil dit artikel, het gaat dus over eigenlijk hoe eigendomsrechten uiteindelijk China groot hebben gemaakt. En ik was op zoek naar dat verhaal, want het artikel schrijft er heel kort over. Maar dacht van, oké, dan ga ik eerst even kijken, hoe is China nou precies ontstaan? Waar komt hedendaag China vandaan? Ik las het artikel, dacht, nou, daarna ben ik gaan kijken naar de Great Leap Forward. En daar daarvoor had je de Chinese revolutie. Mm-hmm. En daarvoor had je nog de dynastie. Dus dat is niet zo heel oud. De Qing-dynastie is van 1800, geloof ik, als de laatste. En dat was nog het hele feodale stelsel. En heel traditioneel China.
Heel erg ook door de Britten geraped, hè? Dat China. Ja, dat is met de opiumoorlog.
Dat klopt. Want dat is interessant. Want dus Qing, die wilde, dat was dus tijdens, rond die tijd had je dus de globalisatie die op gang kwam.
Ja.
Dus de Engelsen en iedereen uit Europa op hun schepen overal naartoe. Overal handel willen drijven, wat ik wat allemaal willen doen. En Qing dacht, dit moeten we niet hebben. Allemaal oprotten. Die hielden de grenzen en de handel gesloten.
Ja.
En toen dacht Engeland daarna van, nou, dan hier heroïne. Leef je uit.
Ja, volgens mij hadden ze dat al.
Ze hadden het al, maar nee, ze hebben het wel op een bepaalde manier zo, nou, ik weet niet, gepromoot, maar het is, heel veel mensen gingen het op een gegeven moment gebruiken.
Ja, inderdaad. Ja.
En daarmee eigenlijk die Qing-dynastie een beetje op mijn knieën gekregen. Toen kreeg ik dus
het was geen heroïne trouwens, hè? Het was echt opium.
En wat is het verschil?
Heroïne is een afgeleide van opium. Het is wel een opiaat, maar het is niet hetzelfde.
Maar dus opium zelf is toch geen drugs? Opium is toch een verzamelterm voor drugs? Voor nee, onder andere heroïne en
poppyplant het. En opium is de meest pure vorm daarvan.
Ja, okay.
En dat is dat is niet met elkaar te vergelijken.
Zoals cacaobladeren of wat?
Opium wordt ook de koningin van de drugs genoemd. Okay. Omdat het een hele pure, heldere trip is. Het is een fascinerende. Ik zal niemand aanraden om het te proberen. Want voor je het weet ben je een soort van 20 jaar lang in Noord-Pakistan. Yeah. In een dorpje ben je een soort van, word je een junk. Maar het is ontzettend verslavend. Mm-hmm. Maar het is ook een. Ze noemen het niet voor niks de koningin van de drugs.
Grappig, ik dacht dus dat opium de verzamelterm voor opiumdrugs was, de opiaten.
Nee, het is echt anders. Je rookt het ook, heroïne kun je ook roken, maar dat werd op een gegeven moment geïnjecteerd, omdat het het was directer en dat was sneller, een soort van sneller inderdaad. Maar dat
kun je wachten op die high.
Ja, inderdaad. Ja. Maar opium, in principe rook je dat.
Oké. Maar die. En na dat inmengen van Engeland en ook Japan, die daar ook al een claim deed op het land van China, kreeg je dus een oorlog tussen de nationalisten en de communisten, de CCP. En die CCP die verloor dat eigenlijk de hele tijd, tot de Tweede Wereldoorlog. En Amerika die wilde die twee fronten met elkaar. Ze zijn met elkaar in oorlog geweest, echt tientallen jaren.
Ja.
En uiteindelijk na de oorlog en was Amerika daar en Japan verslagen. Dus eerst hadden ze trouwens oorlog met Japan. Die twee beide fronten, dus de communisten.
De Chinezen hadden oorlog met Japan.
Ja, de communisten en de nationalisten. Er waren twee partijen in China in die tijd, in de jaren 30. Mm-hmm. En die waren met elkaar in gevecht, maar die waren dus ook met Japan in gevecht, die een deel van China hadden bezet. En toen verklaarde China de oorlog, of Japan de oorlog aan Amerika ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Goed, na de Tweede Wereldoorlog. En toen verloren ze.
Ja.
Toen was Japan weg en zat Amerika daar. En Amerika heeft toen tussen die twee partijen gaan staan, waardoor de CCP genoeg tijd had om op kracht te komen en een guerrilla warfare te verbeteren, waardoor ze uiteindelijk sterk genoeg waren om die nationalisten te verslaan. En dat gebeurde dus daardoor, dus eigenlijk ook door inmenging van Amerika.
Ja.
Die zijn toen naar Taiwan gevlucht.
De regering is naar Taiwan gevlucht.
Die nationalisten, dat is de echte regering.
Ja.
Hebben ook nog tot 1970, geloof ik, waren zij degene die in de Verenigde Naties China vertegenwoordigden. Terwijl
nog steeds hoor. Dat is niet meer, in de Verenigde Naties. Maar er zijn nog steeds landen die de officiële regering van China erkennen als zittend in Taiwan.
Oh, interessant. Ja.
Dus daarom dat heel veel landen ook niet Taiwan als eigen land herkennen. Omdat dat willen de Taiwanese ook helemaal niet. Die willen
zij ook China zijn.
Zij zijn ook Chinezen, zij zeggen van ja, wij zijn de legitieme regering van China.
Dus dat is het,
er is helemaal niet per se sprake van dat twee verschillende landen moeten zijn. Dus dat,
nee.
Maar het interessante is, toen ze vluchten naar Taiwan, hebben ze wel heel erg veel goud meegenomen.
Ja,
dat ligt dus nu allemaal in Taiwan. Dat is waarom China ook zoiets heeft van hier met die shit.
Ja.
Maar goed, oké.
Maar dus toen de CCP, en toen was Mao, die was eerst was een andere guy, en toen kwam Mao aan de macht. En toen ze dus die nationalisten naar Taiwan hadden gekikt, toen dacht hij van, nou, nu gaan we mijn communistische droom heilstaat werkelijkheid maken. Is ook naar de Sovjet-Unie gegaan. Dat was toen volgens mij net gevallen. Dat je die Khrushchev, die was daar aan de macht.
Oké, hoezo gevallen?
Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen toen. Was dat toen? Ja,
nee, dat is veel later.
Dat was veel later.
Ja, dat is jaren 90 was dat.
Maar de grap was dat Khrushchev...
Eind jaren 80.
Ja, maar was het... Ja, die Gregory Ford was wel eerder. Maar hij ging dus naar Khrushchev. Die was toen... Nou goed, die was dan of de hoofd van Rusland of het hoofd van de communist... Maar
wanneer kwam Mao aan de macht? Dat was toch dat was veel eerder, man.
1949.
Niet. Oké, ik ga nu. Ik
weet niet voor. Het is 19 begin eind jaren 40, begin jaren 50. Was ik weet niet voor.
Hij was in 1935.
1958 was ik weet niet voor. Tot 1961.
Ah, oké. Hij is 76 overleden inderdaad.
Ja.
Ongelooflijk. Hè.
Ja.
Grappig. Ik heb hem altijd ergens in mijn hoofd een beetje met Stalin, zo rond die tijd.
Ja, omdat hij dus een hele grote fan van Stalin is.
Ja.
En hij heeft letterlijk het beleid van Stalin gekopieerd.
Mm-hmm.
En dat was dus het interessante, dat Khrushchev zei, alsjeblieft, ga niet het beleid van Stalin kopiëren. Want het is desastreus geweest voor de Sovjet-Unie.
Ja.
Zij waren al van het Stalinisme afgestapt en hij was afgeserveerd en zij gingen, ik weet niet wat ze daarna gedaan hebben, maar ik bedoel, het is een hele vrije markt, maar het Stalinisme, dus echt het hele harde communisme, dat hebben ze toen ook al van de hand gedaan.
Maar die culturele revolutie in China heeft ontzettend veel doden opgeleverd. Het is volledig vergelijkbaar met wat er in Rusland is gebeurd, in de zin van dat er afgerekend is met hele klasses, weet je, met de intellectuele klasse, met iedereen die jurist was of journalist, of weet ik wat, die ging allemaal tegen de muur.
Ja.
Dat gebeurde in China ook.
Ja. Ja, en na de Great Before, dus in de Chinese culturele revolutie, bedoel je?
Ja.
Want je had dus de... Dat ben ik nu dus achter. Je hebt dus drie van dat soort grote momenten, conflicten. Je had de Chinese, hoe noem je dat? Burgeroorlog. Dus dat wat ik net schetste, dat die communisten tegen de nationalisten.
Wanneer was dat?
Vanaf 19, dus na die Qing-dynastie viel, dus in begin 1900 begon dat.
Ja, oké. Ja.
En dat ging dus heel lang door, tot de Tweede Wereldoorlog. Daarna werd het gezetteld door de communisten die wonnen. En toen kwam Mao aan de wacht. Toen had je dus de People's Republic of China. Daarvoor was het gewoon de Republic of China.
Ja.
En dat was de Chinese burgeroorlog.
Ja.
Nou ja, goed, dan kreeg je Mao een paar jaar aan de macht. En die ging toen zijn The Great Leap Forward. Hij zegt, ja, we zijn echt een arm boerenland. We doen alleen maar vissen en boeren. We moeten nu gewoon echt een industriële grootmacht gaan
klinkt
worden.
Klinkt als de Great Reset. Het klinkt
ja, precies. We zijn zoveel parallellen met wat er nu gebeurt. Uh-huh. Ik vond, maar die gasten, Mao is echt, ja, het is gewoon een maniak. Dus hij ging naar Rusland toe. Hij ging en daar ging hij vragen om grondstoffen voor productiecapaciteit. Dus hij wilde brandstof, ik weet niet wat hij wilde hebben. En hij heeft daar, en de deal was, dan krijg jij, enig wat zij hebben is graan. En hij heeft bedacht, dus je had tot die tijd had je gewoon privébezit en boeren die deden gewoon wat zij dachten dat goed was.
Ja.
Maar toen kreeg je dus het communistische, stalinistische idee ook van we gaan die 5 jaren plannen en we gaan bedenken van ja, jij moet zoveel gaan produceren. En alles werd sowieso geconfiskeerd, dus je had niet meer privé-eigendom, alles werd afgenomen en de rijkere, dus de landeigenaren werden ook naar het opvoedingskampen of geëxecuteerd en wat dan ook. Ja. En de arme bevolking die kon een beetje hun hun onvrede over hun uitstorten. En vervolgens ging de overheid dus plannen hoe ze dat land moesten gaan bemesten, beplanten, welke
alles voor succes natuurlijk.
Ja, alles werd voorgeschreven. Nou, dat ging dus finaal mis. Dus die productie van graan ging echt door de grond heen.
Ja.
Vervolgens werd datgene wat nog werd geproduceerd werd wel ingenomen. Dat moest naar Rusland toe.
Ja.
En Mao dacht gewoon ze wisten dus dat mensen veel te weinig eten hadden, maar die dacht van ja, het interesseert me niet, want het gaat ten eerste om de mensen die in de steden wonen.
Het collectief, ja.
Ja, nee, het gaat om de mensen die in de steden wonen. Dus de arme boeren, het platteland, dat zal wel. Maar wij moeten en mensen in de steden voeden en we moeten onze schuld gaan inlossen met Rusland. We moeten wel die grootmacht gaan worden. Dus
in het begin
werd het zo lijp dat ze wilden dan staal gaan produceren. Want dat is wat je als grootmacht doet, als industrieel grootmacht, dan produceer je staal. Dus ging die een order plaatsen van ja, oké, iedereen moet al het metaal wat je hebt, moet je verzamelen en dat gaan we dan omsmelten.
Dat staalproductie dan.
En dat werd dan staalproductie. Jezus. En dan hadden ze echt van die zelfgebakken ovens waar dan staal allemaal wordt omgesmolten, waar je geen reet mee komt. Dat is echt super slechte kwaliteit. Maar het was zo over de top wishful thinking, sturen hoe jij wil dat iets eruit gaat zien, waar gewoon 50 miljoen mensen aan dood zijn gegaan. Het is
maar
echt bizar.
Het is raar dat mensen dat niet weten.
Nou ja, precies.
Dat is zo weird. Dat zo'n les, dat dan vergeten wordt. En dat we dat dan nu opnieuw moeten meemaken. Weet je, nu we weer opnieuw aan het afstevenen zijn op een communistische. En misschien is het woord verkeerd. Misschien willen ze er een soort. Want dat is het de hele tijd. Het is, weet je, communisme heeft gefaald. Want het is nog nooit goed gedaan. Dat is wat je dan hoort. Nou, maar nu gaan we socialisme invoeren. En dan gaan we het wel goed doen. Weet je?
Ja.
En dat is het vervelende. Dat iedereen er zo op gebrand is om die les de hele tijd opnieuw te moeten leren.
Ja. Ja, en dat. Ik bedoel, het is niet dat ik hier nou niet mee bezig ben. Met communisme en China en geopolitiek en economie.
Ja.
Maar ook dat het zo. Want er zijn 50 miljoen mensen dood gegaan en hij ontkende dat.
Tuurlijk, ja, zou ik ook doen als ik hem was.
En ja, in de kranten en dus internationaal.
Er zijn 1,5 miljoen mensen hebben gered van de dood.
Ja, precies. Ja, nou, exact.
T-shirt, ja.
En iedereen denkt, dan zou het wel kloppen. Weet je, hij was dan in Parijs op bezoek bij, hoe heet die guy toen, die de Franse president, ik weet niet meer. Maar die.
Charles de Gaulle. Waarschijnlijk.
Was dat toen? Ja, misschien. Ja, maar toen zei hij van, want er waren blijkbaar wel geruchten. En toen had hij gezegd, nee, er is helemaal geen sprake van honger in China. Oh, oké. Okay. En dan gaat men weer verder. En dan gaat er weer 10 miljoen mensen dood. En het wordt dus ook zo, op een gegeven moment gingen mensen dus ook liegen. Je gaat dan heel hard liegen. Als dat soort.
Nou, ik weet ook dat de Amerikanen op een gegeven moment dachten dat er dat de Chinezen bezig waren met troepenbewegingen richting Vietnam.
Yeah.
En dat bleek te gaan om trucks vol met lijken. Omdat er zoveel mensen gestorven waren door die hongersnood. En dat de Amerikaanse legerleiding zoiets had van ja, wat gebeurt hier? Weet je, het is een gigantische operatie. En weet je, ze hadden dan met van die spyplanes hadden ze dan foto's en de kolonnes van trucks. En toen dachten ze van ja, dit zijn soldaten die worden naar een of ander toekomstig front gereden. Maar het bleek te gaan om slachtoffers van die hongersnood.
Maar het is zo lijp dat dus ook in China is die Mao, dus die mag niet als. Die is nog steeds een soort van held.
Ja, omdat je nog steeds een communistische partij hebt.
Ja, communisme is nog steeds de gevoerde staatsreligie, filosofie.
Ja.
En op het moment dat jij Mao inderdaad zou wegzetten voor wie die is, dan toorn je ook aan het communisme. Dus ja. Dat mag niet. Dus je hebt nog steeds overal foto's van hem staan. Hij wordt nog steeds als held gezien. En ja. Er was dus wel een draai aan het einde van, want daar ging het artikel eigenlijk over wat ik toen ik dus hier in die hele rabbit hole belandde. Ook interessant was wat hij heeft de 100 Flowers Campaign georganiseerd. Weet je wat dat was?
Nee.
Dus ergens was er was in het begin ook al onvrede over zijn manier van doen. Dus nou weet je wat, in een soort van verstandsverbijstering gaan we het democratisch doen. Iedereen mag zijn commentaar gaan uiten in de 100 Flowers Campaign. Zo van hoe meer concurrerende ideeën, hoe beter dat zou zijn voor China. Wat waar is, dat is dat die opvatting klopt.
Mm-hmm.
Maar die fucker heeft dus gewoon dat gedaan. En toen iedereen die
geëxecuteerd.
Iets, ja, heeft hij gewoon opgepakt en afgevoerd in een kamp of geëxecuteerd. En dan waren dus na het leraren en allemaal, nou goed, vaak wat meer de intellectuelen die dan in de pen kropen om dingen te schrijven. En hij heeft het gewoon gebruikt om te kijken waar is de weerstand tegen mij in de partij en buiten de partij. En dat heeft hij toen gewoon opgeruimd.
Het fascinerende is dat de huidige partijvoorzitter van de communistische partij, Xi, is in die tijd moest vluchten. En volgens mij is zijn vader geëxecuteerd, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval iemand dichtbij hem. En hij heeft jarenlang in een grot gewoond. Echt gewoon in een grot. Omdat hij moest vluchten voor het communistisch bewind.
Ja.
En daarom is het zo fascinerend dat hij daar uit die periode is gekomen. Hij is communist geworden. Hij heeft zich aangesloten. Waarschijnlijk vanuit een idee van if you can't beat him, join him.
Ja.
En hij is daar een nog veel hardere, waarschijnlijk volledig getraumatiseerde leider van geworden.
Mm-hmm.
Want er is op een gegeven moment een periode geweest waarin China makkelijker toegankelijk werd. Ik ben toen ook een paar keer in China geweest. En je zag westerse bedrijven starten daar allemaal dependances en bedrijven en openen daar vestigingen. En dat, je zag heel veel mensen uit het Westen die gingen daar bijvoorbeeld Engels onderwijzen op scholen. Dat was dan zo'n populair backpackersbaantje, weet je. En dat dat is recentelijk eigenlijk is dat gestopt. En iedereen die daar wel, of recentelijk, een paar jaar terug is dat gestopt, toen Xi aan de macht kwam. En die is bezig geweest om echt letterlijk elke buitenlander eruit te schoppen. En weer terug te keren naar die harde lijn van Mao in de tijd. En dat is het treurige. Dus China is eigenlijk in vrij korte tijd behoorlijk rijk geworden.
Ja.
Vanwege een heleboel investeringen uit het Westen. En daarmee hebben ze dus ook al die productie naar zich toe getrokken. Is de kwaliteit van leven gigantisch gegroeid.
Ja.
En nu hebben we dus Xi, de nieuwe Mao, die dus daar, daar weer hele andere plannen mee heeft. En dat gaat nu weer de andere kant op.
Ja, want hij is volgens mij ook pas de tweede of derde voorzitter van de CCP na Mao. Het is niet heel veel tijd tussen. Je had Xi Jinping. Ja, die was daarvoor. En was het daarvoor niet Mao? Of misschien dan nog eentje tussen.
Misschien, ik kan me. Ja.
Dat was 76 dus, dat hij overleed. Dus in de jaren 70, dan heb je. Nou goed, er zit niet heel veel tijd en leiders tussen Xi Jinping en Mao Zedong uit die tijd.
Ja,
maar wat jij zegt inderdaad, dat is het.
Nog Deng Xiaoping hebben we nog gehad?
Ja, die zat voor Xi Jinping, ja.
En jij zei die inderdaad, Jiang Qing, dat was van die Qing-dynastie. Nee, inderdaad, Deng Xiaoping kwam na Mao, volgens mij.
Ja, precies. Ja. Dus je had één leider na Xi Jinping. En toen had je Xi Jinping, na Mao, en toen had je Xi Jinping.
Ja.
Dus heel, heel kort op elkaar allemaal nog. Vind ik ook vaak verbazingwekkend als ik dan even in de geschiedenis duik. Denk van, dat was niet zo heel lang geleden. Maar wat jij zegt, die tijd, want dat is eigenlijk waarom ik het artikel wilde aanhalen van. Want ze gingen dus van een communistische rampstaat naar een economische supermacht.
Ja.
En dat is dus gebeurd, en daar ging dat artikel over, door het toch weer herinvoeren van eigendomsrechten.
Maar dat was Deng Xiaoping die dat dus deed.
Ja, dat na Mao was dat. Ja.
Ja, dus die heeft dat aan het eind. Net als dat op een gegeven moment ook natuurlijk de Sovjet-Unie gevallen is.
Ja.
En Rusland een soort van. Ja, eigenlijk een soort open markt filosofie kreeg.
Opener, ja.
Opener, inderdaad. En daar is Poetin is ook heel open erover. Die heeft zoiets van. Ja, nee, die hardcore Stalinistische shit. Dat was geen goed idee.
Ja.
En hij is nog steeds daar geen fan van.
Ja.
Ondanks dat hij gewoon wel zoiets heeft van. Ja, de staat moet wel een belangrijke rol spelen.
Ja, precies. En dat is dus wat het. Dat is nu hoe communisme gevoed werd. Dus het invoeren van eigendomsrechten, waardoor mensen weer zelf beslissing konden maken over hun eigendom. Dat hebben ze dus in China ook gedaan. Na Mao Zedong hebben ze dus die boeren weer hun land teruggegeven. En er waren dus al, en eigenlijk gebeurde dat al voordat Mao en de regering de teugels lieten vieren. Want in het geheim waren er dus al dorpen die snapten van dit werkt niet. We gaan gewoon het land weer onderling verdelen.
Ja.
Iedereen krijgt gewoon weer zijn eigen stuk land. Mm-hmm. En ze hebben zelfs daar een overeenkomst over getekend in het geheim.
Ja.
Met een clausule dat als iemand wordt geëxecuteerd of opgepakt, dat de rest voor de kinderen van die persoon zou gaan zorgen. En dat werd dan opgerold in bamboe en verstopt in ieders huis. Maar dat was de afspraak die zij heimelijk maakte. Los van de regering. En later kreeg men daar dus ook, ja, het viel op, want die mensen gingen dus veel beter produceren dan onder dat regime van de staat.
Ja.
Maar het werd dus aan het einde van die periode al gedoogd en meerdere dorpen gingen het overnemen. En uiteindelijk was dat, daar ging het artikel over, was dat de spark die ervoor zorgde dat men dus op grote schaal vanuit de overheid weer heeft gezegd van ja, we moeten eigendomsrechten weer in ere herstellen.
Ja.
En mensen tot een bepaalde mate zelf die keuze laten maken, want dat helpt de productie, dat helpt de economie.
Ja.
En die basis zie je, denk, nou goed, dat is de basis van alle welvaart in alle westerse landen geweest.
Ja.
En daarop kon je in heel veel landen uiteindelijk een toch wat meer communistisch systeem laten draaien. Want dat wordt gewoon betaald door vrije marktmechanieken. Ja. Ja. Communisme in zichzelf betaalt helemaal niks. Dus als je enigszins vrije markt hebt, dan kan dat in zekere hoogte tot zekere tijd kan je daar communistische idealen mee betalen. Maar wat je nu ziet, wat jij zegt, wat je stelt in China, en wat het WEF aan het doen is dat ze dus ook weer aan die basis gaan tornen. Dus die eigendomsrechten worden dat, nou goed, we hebben het eerder over gehad, in Nederland, als je een huis hebt, heb je echt nog een huis? Mag je, want je,
maar je hebt het niet zo, want als je vermogensbelasting betaalt, dan zou je kunnen zeggen van ja, dan is het dus niet echt 100% van jou, want je bent er nog steeds soort van voor aan het betalen. Ja. Dat je nog steeds huur betaalt voor het huis wat je bezit.
Je betaalt huur, maar je kan ook niet eens bepalen wat je met je huis doet. Je kan niet zomaar, je kan niet maar verhuren aan wie jij wil. Je kan het niet verkopen aan wie je wil. Je mag niet plat gooien.
Ja.
Je hebt overal moet je toestemming voor vragen. Dus is het echt jouw eigendom?
Ja.
Ik denk dat het niet zo is. En ik denk dat het op heel veel vlakken steeds erger aan het worden is. En ik denk dat we dus eigenlijk mondjesmaat weer terugkomen in die tijd van Mao Zedong, waarbij we dus geen privébezit hebben en de staat alles maar bepaalt. En ik vind het dus weird dat als je heel eventjes kijkt, ook als je even googelt, dus ik ken die geschiedenis ook niet heel veel, kijkt van hoe dat daar aan toe ging. Hoe was die fucking Trudeau niet fan van Mao? Had hij dat niet openlijk gezegd, zoiets?
Ongetwijfeld. Zijn vader was het.
Castro was dat. Was dat
Nee, hij is de zoon van Castro.
Oh ja, dat was het. Ja.
Trudeau is Castro Junior. Nee, en dat is natuurlijk die is door Mao in het zadel geholpen. En die heeft de hele revolutie in Cuba betaald. Bij wijze van.
Ja.
Moet ik eerlijk zeggen, er zijn ook Amerikaanse partijen die daarvoor betaald hebben.
Voor?
De
Cubaanse revolutie? Of?
Ja, de Cubaanse revolutie is. Er was gewoon een hele. Er is een. In de comments bij de vorige aflevering heeft een kijker die heeft een documentaire gepost.
Ja.
En dat heet War is a Rich Man's Game. Het gaat over de aanslag op JFK. Mm. Maar wat er aan vooraf gaat. Mm. Dus de Tweede Wereldoorlog. En ik heb dat zitten kijken. En ik moet zeggen, ik vond het fascinerend. En ik weet niet of alles klopt. Maar ik vind het is heel goed gebracht. Het is echt door een historicus die eigenlijk een verhaal vertelt. En het gaat erover dat bijvoorbeeld na de Eerste Wereldoorlog, Duitsland lag in puin. En Hitler, daarvan werd altijd gezegd van ja, die heeft in een vrij korte tijd die economie weer op de rails gekregen.
Mm-hmm.
De enige manier waarop hij dat gedaan heeft, is toch gewoon met Amerikaans geld, en ook Brits geld overigens, en Nederland speelde ook een rol in, die hele economie opgebouwd. Hij heeft niet, het was geen economisch wonder. Hij heeft gewoon heel erg veel geld geleend gekregen.
Ja, ik heb dit stukje ook gezien. Het ging dus over Prescott Bush.
Prescott Bush was er. Dus, ja, maar die
en
werkte.
Dallas
inderdaad. Ja. Maar er zijn er heel veel. Die Dallas die werkte in de railroad-industrie. Die heeft letterlijk de sporen die naar Auschwitz gingen, dat heeft hij neergelegd.
Neergelegd. Ja.
Maar er werd ook in die documentaire een soort van gezegd van ja, de reden dat concentratiekampen bestonden, dat had te maken met slavenarbeid. Dus Auschwitz lag bij een het lag in een dorpje, dat heet Auschwitz of zoiets. Auschwitz, Duits kon niet uitspreken. Toen hebben ze het Auschwitz genoemd.
Hmm.
Maar daar was heel veel kolen, waren heel veel kolenmijnen. Maar ik kan me niet herinneren ergens gelezen te hebben dat concentratiekamp gevangenen te werk werden gesteld. Ik kan me daar niet veel over.
Nee?
Ja, misschien ook wel hoor. Misschien heb ik dat gewoon gemist. Maar nou goed, hoe dan ook. Dat
is toch het ding. Dat was al de subtitel van Auschwitz, arbeid, macht, vrijheid.
Ja, absoluut. Ja. Dus misschien is het ook wel. Inderdaad, draaide het allemaal om de slavenarbeid.
Dacht ik dat iemand. Ik kan me wel herinneren dat dit een ding was.
Ja, nou goed, misschien heb ik het gewoon geblokt allemaal. Want ik vind het natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis. Ja. Maar daar ook door Amerikanen betaald voor een groot gedeelte. Inderdaad, die dollars. Maar je had bijvoorbeeld ook een bank, de Union Bank. En die was openlijk aan het Hitler aan het financieren.
Hmm.
En dat fascineert. En die grote industriële vond allemaal maar fantastisch. Want dat is gewoon, je zit dan heel dicht bij de politieke macht.
Ja.
En wat wij hier al vaak hebben beschreven, fascisme is de versmelting van groot kapitaal met de overheid, met de publieke sector.
Ja.
En als dat gebeurt, dan heb je een autoritaire leider nodig om er een fascistische staat van te maken. En die zijn er dan ook altijd. En Hitler is gewoon uitgekozen om dat plan uit te rollen. En dat, interessant. En dat, ik vind namelijk ook, want beide wat ze met elkaar gemeen hebben, en dat was eigenlijk waar ik naartoe wilde met je China-verhaal.
Mm-hmm.
De scheppende kracht van communisme, maar ook van fascisme, is geweld. Mm-hmm. Het is niet mogelijk om een communistische heilstaat te stichten zonder een op geweld gedreven revolutie. En daarin is het volledig tegenovergesteld van vrije markt. Want daar is de scheppende kracht, is namelijk persoonlijke vrijheid.
Mm-hmm.
Want dat betekent dat je namelijk persoonlijk gaat ondernemen, je gaat bouwen, je gaat je eigen tuintje ga je onderhouden en dat wordt groter en beter. En van daaruit ga je, dat is waar ondernemerschap vandaan komt.
Ja.
En dus de,
ja, exact. Weet
je, kies je voor een systeem wat gebaseerd is op een scheppende kracht van geweld of een scheppende kracht van vrijheid.
Ja.
En dat is daarom doet altijd pijn als mensen zeggen van ja, als je naar Davos kijkt en zegt van ja, het kapitalisme is het probleem. Weet je, kapitalisme is een definitieprobleem.
Ja.
Weet je, wat daar als kapitalisme wordt omschreven is niet kapitalistisch. Het is iets wat een scheppende kracht van geweld heeft. Dus het is fascistisch of communistisch. Een van de twee. Het hangt een beetje van waar we heen gaan. Maar het is zeker niet kapitalistisch.
Dat is ook de een campagneslogan die vaak onder libertair wordt gebruikt. Dat goede ideeën hebben geen geweld nodig.
Ja, absoluut.
Want dat,
ja.
Dat is precies wat communisme dus, wat jij stelt, is dat communisme kan alleen maar worden, ja, verspreid door middel van geweld.
Ja,
zelfstandig, ja. Vrijwillig gebeurt het niet. Want het heeft niet.
Niemand heeft er belang bij.
Niet heeft er belang bij. Het heeft geen, ja. het heeft geen waarde. En dat is ook de reden dat je de term voluntarist,
ja,
dat op is gekomen. Dus, en dat is, ik vind het ook altijd mooi om te gebruiken. Want als je zegt van ja, ik ben voluntarist, dus ik geloof dat elke interactie tussen mensen vrijwillig moet zijn.
Ja.
Iedereen denkt ja. Maar goed, dan zeg je, maar dat betekent dus dat je geen belasting hebt. En dan, error. Ja. Want belasting is niet vrijwillig. En
nee.
Goed, er zijn heel veel dingen. Het feit dat ik mijn huis niet mag verbouwen. Ik wil mijn huis wel gewoon kunnen verbouwen. Dus dat als ik een vergunning moet aanvragen, is dat niet vrijwillig. En zo zijn er zoveel voorbeelden in onze maatschappij waarbij we gedwongen worden, ja, om iets te doen wat we helemaal niet willen. En dan kijk je toch anders naar het woord voluntarist.
Ja, maar daarom is het belangrijk. Dat vind ik ook het mooie. En dat, weet je, in het libertarisme heb je het non-agressieprincipe.
Ja.
En dat betekent, daar zit in gevangen,
ja,
dat je niet uitkomt bij socialisme en bij fascisme.
Ja,
dat betekent dat je automatisch uitkomt bij vrije markt, kapitalisme.
Ja.
Dat is vrijheid.
Mm-hmm.
En ik zal die discussie voeren totdat ik er bij neerval waarschijnlijk. Want ik iedere keer gaat het om die definitiediscussie. Weet je, en corruptie en vriendjespolitiek wordt altijd als, ja, dat wordt als kapitalisme, ja, weggezet. En het is niet, ik zag het Ewald Engelen van de week op Twitter weer doen, weet je. En dat ik gewoon echt denk van ja, fucking gasten, weet je. Het is intellectuele armoede, ja, als je dat zegt, weet je. En ze gaan er ook nooit op in, weet je. Op Twitter ook, want ik heb het tegen, of tenminste, ik reageerde in zijn tweet ook, soort van je haalt een paar dingen door elkaar. En er wordt niet op gereageerd. Mm. Omdat ze het kunnen, dat als je dat toestaat, mm-hmm, dat je daarin meegaat, ja, dan valt gewoon het volledig bestaansrecht van je socialistische heilstaatdroom valt in duigen.
Ja, het is bijna of ze onbewust voelen van als ik deze deur opentrek, dan daar is die rabbit hole.
Maar dat interessant is, dat vind ik dus bij iedereen die nog gelooft in de staat, die staat eigenlijk voor een deur. En als die open gaat, is daar een gigantisch diepe rabbit hole.
Ja, ja.
En ze vinden het zo eng om die deur open te. En op een gegeven moment, er zijn te veel deuren, weet je. Ik bedoel, al is het, weet ik veel, oorlog, ziekte, de coronatijd, de toeslagenaffaire, weet je. Corruptie in de politiek, het maakt niet uit. Het zijn allemaal rabbit holes die allemaal bij hetzelfde uitkomen. Namelijk, geweld is de scheppende kracht achter socialisme. En dat, weet je, dat is gewoon een ontzettend ongemakkelijke gewaarwording. En daarom heb ik ook zoiets van, ja, de ongemakkelijkheid, daaruit spreekt de kracht van het argument. En daarom ben ik heel positief, want ik heb gewoon zoiets van, ja, als je iemand kunt laten zien wat er niet klopt aan zijn argument over kapitalisme, dan die kan dat niet meer ontzien. Weet je, ik bedoel, je kunt niet bepaalde dingen kun je vergeten, maar dat kan je niet meer vergeten. Dat is gewoon een manier van naar de wereld kijken. En daarom is het zo krachtig.
Ik heb nog even een rabbit hole.
Ja, een rabbit holletje.
Ja, kort. Oké dan. Building number 7.
Oh ja, gaan we hem doen? Ja. Ja, dat is goed. Even kijken. Building number 7, nieuwe.
Ik kreeg deze. Nou goed, dit is.
Laten we kijken even. Ja. Ja.
Ik vind het altijd lastig, helemaal anno 2024, bij dit soort kwaliteit video's, om te zeggen van,
het kan, het
is
kan,
het echt of is het ge-AI'd?
Weet je, er zijn zoveel mensen geweest die dit tot in een treurig geanalyseerd hebben.
Mm-hmm.
Er is een onderzoekscommissie geweest in Amerika die niet kon verklaren waarom building number 7 is ingestort.
Nee, dat wel de schappen. Dat konden ze uiteindelijk. Ik heb die video ook, die NIST video. Dat was NIST die dat moest doen, die van de 9/11 commission. Misschien heel grappig, maar dit is dus voor de mensen, voor mij iedereen die dit kijkt, die moet het wel kennen, maar building number 7 was een van de vier gebouwen die is, of drie in New York en Pentagon.
Pentagon, ja.
Is ingestort, maar er is geen vliegtuig ingevlogen en die is voor mij na de torens is die op een gegeven moment, zoals je net zag, eigenlijk in één keer 48 verdiepingen hoog, geloof ik, in één keer in zijn footprint ingestort. Super netjes.
Zoals overigens de World Trade Center, wat de North Tower en de South Tower ook in hun eigen
footprint. Ook in eigen footprint, helemaal netjes naar beneden gewoon zijn ingestort. Ja. Nou, iedereen die dat ziet, ik ook zelf die naar keek, live dacht ik van, hè, hebben ze dit uit voorzorg neergehaald? Dat was mijn eerste gedachte toen ik het zag gebeuren.
Ja.
Dat is niet het geval, zegt men. Maar NIST is dus het instituut die onderzoek heeft gedaan van wat er nou wel is gebeurd. En ik dacht ook even weer in het thema van verkoop heel veel lulverhalen. Oh, ik zie het. Kijk wat ze zeggen.
New York City, 2001. No tall building had ever collapsed primarily due to fire. But that's exactly what investigators believe happened to the 47-story World Trade Center Building 7 on September 11th. According to a 3-year comprehensive building and fire safety investigation just completed by the National Institute of Standards and Technology,
NIST.
World Trade Center 7 collapsed because of fires. We really have a new kind of progressive collapse that we have discovered here. Just a fire-induced progressive collapse.
We hebben een soort nieuwe logica ontdekt. Waarin natuurkundige wetten niet meer werken. Nou, ik kan er bijna niet naar kijken. Maar ik heb uren en uren en uren 9-11 video's gekeken in het verleden. Laatste keer dat ik echt me in verdiep was toen de University of Fairfax een door het publiek betaald wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan aan het instorten van building number 7. Mm-hmm. Tot de conclusie kwam dat dit NIST-verhaal niet kon kloppen. Ja. Nou goed, wat je al aan die gast gelijk ziet. Ja, hij trekt zijn wenkbrauwen op. Hij zit
heel ongemakkelijk.
Hij begint hier heel ongemakkelijk onzin te vertellen. Van, we hebben een soort nieuw kind of natuurkunde ontdekt waarbij dit nu opeens door vuur wel kan. Het is fucking onzin. Die luister, al die gebouwen zijn gewoon opgeblazen. Er zijn zo ontzettend veel aanwijzingen dat dat gebeurd is. Weet je, ik weet niet of je dat weet, maar het bedrijf wat verantwoordelijk was voor de security van alle World Trade Center gebouwen. Mm-hmm. Die heeft de dag voorafgaand aan 11, dus die heeft op 10 september moesten alle, en ze hadden daar explosieve honden, daarmee werd gepatrouilleerd. Iedereen moest weg, alle security was weg, alle camera's werden uitgezet, was allemaal klaar. Weet je wie de directeur was daarvan?
Silverstein.
Nee, het was de broer van George Bush. Oh, die was directeur van het bedrijf.
Maar niet die gast die in Florida gouverneur was.
Nee, dat was Jeb Bush. Yeah. Nee, dat was een andere. Hij heeft een boel broers.
Okay.
Maar goed, die dat gebouw is opgeblazen. Ik heb een keer een podcast met Sjors van Hout gedaan. Die kan het heel mooi vertellen allemaal. En je hebt in Nederland, dat vind ik ook goed. Je hebt Twee Vandaag is een keertje langs geweest bij. We hadden in Nederland een expert, Danny Jovenko. Mm-hmm. En die had echt verstand van. Hij zegt, er zijn maar een paar mensen op de wereld die wolkenkamers kunnen opblazen. Weet je, er is niet heel veel vraag naar. Het is een heel specialistisch werk. Je moet het vereist echt lange voorbereiding. Het is niet makkelijk. En ze laten hem dan vervolgens building number 7 zien. En in het nieuws is dat helemaal niet zo teruggekomen. Weet je, het was altijd die twee torens die je zag instorten. En hij zei van, toen liet ze building number 7 zien. En toen zei hij van, dit is absoluut controlled demolition. Dat zie je gewoon, hij analyseert het.
Hoe het inzakt, zoals je net zag op het beeld, ergens bij de steunpilaren. En
hij legt het gewoon uit waarom dat zo is. En vervolgens zeggen ze tegen hem van, maar dit was op 11 september. En dan wordt hij dus helemaal lijkbleek. En zegt hij, dan hebben ze snel gewerkt. En vervolgens zie je hem ook van, nee, ze hebben niet snel gewerkt. Ze hebben het van tevoren al gedaan, weet je. En Danny Jovenko is door een eenzijdig verkeersongeval om het leven gekomen. Ik bedoel, hoeft daar niks mee te maken te hebben. Kan wel, niemand weet het. Maar het is een fucking shit show. En tot op de dag van vandaag is dat gewoon een soort open wond. Van leugens waar nog altijd verantwoording voor moet worden afgelegd. En er zijn er al, volgens mij is Dick Cheney is al dood bijvoorbeeld, maar er zijn er we hebben George Bush senior leeft nog, weet je, die
senior niet toch, junior.
Was het George Bush
junior was ten tijde van 9/11 president. Mijn senior is voor mij ook dood. Mij is Die oude Powell is dood. Mij zijn heel veel mensen zijn dood.
Ja. Ze zijn er al heel veel dood inderdaad. Goed.
Het is ook al dat besefte ik. Want ik ging dus nog even naar Redacted door. Die hadden een maand geleden ook een guy die hier onderzoek naar doet. En het is nu ook alweer 22 jaar geleden dat dit. Maar dat is dus. Daar heb ik heen over rabbit holes en het clashen van dimensies. Dat als ik er naar kijk, denk van dit is zo. Het is iets wat op wereldtoneel zo in het beeld. Zo in het zicht stond. En het is zo overduidelijk niet gegaan zoals zij zeggen. Die video van NIST, die zegt van, het is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de wereld dat een gebouw door vuur is ingestort. En toch denkt NIST dat precies wat er gebeurd is. Ik denk van, wat? Wie kijkt dit en wie gelooft dit?
Maar het is het is ook uit een tijd waarin je bijna nog geen social media had. Of je had het nagenoeg. Ik kan me herinneren ook die video's die ik keek. Dat je had geen YouTube. Dat was er niet. Je had Google Video misschien. Of je downloadde via nieuwsgroepen. Downloadde je Loose Change en zo.
Ik werkte toen bij de BCC. Ik had een DVD met The Truth and Lies About 9/11.
Die kwam later ook. Goede documentaire. Maar goed, ik bedoel, ik vraag me af of het nu nog kan. Kijk, corona is ook zoiets. Het
gebeurt de hele tijd, toch?
Ja, het gebeurt de hele tijd, maar het wordt wel direct bevraagd. Dus weet je, ik heb grote vraagtekens bij de aanval van Hamas op Israël. Niet dat dat niet gebeurd is of dat het op een of andere manier in scène is gezet. Maar meer van, hoe kan dat gebeuren? Ja. Weet je, de zwaarst beveiligde grens ter wereld. Hoe kunnen 1000 man eroverheen wandelen? Weet je, wat de fuck gebeurt hier? Ja, met vliegers daaroverheen. Nee, wat de fuck. Maar goed, hoe dan ook, wat er echt gebeurd is, dat is moeilijk om te zeggen. Maar dat het officiële verhaal bevraagd moet worden, dat kan nu via Twitter heel makkelijk. Mm-hmm. En dat vind ik ook zo mooi met corona, weet je. Exact hetzelfde. Niets klopt van die shit. Niets wat ze zeggen klopt, weet je. Mm-hmm. En nu ook weer de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, ja, we hebben 1,5 miljoen levens gelegd. De reacties daaronder, weet je. Hydroxychloroquine, die wat weg werd, daar zouden heel veel mensen aan gestorven zijn dan weer, weet je. En ik dacht zoiets van, alles wordt de hele tijd 180 graden anders gepresenteerd. Mm-hmm. En op Twitter zie je gewoon gelijk, oh, het wordt community noted. Er wordt dit gelijk aantekening bij gezet. Het is gewoon, er wordt gelijk mee afgerekend. De reacties eronder, weet je. Het is ijzersterk. Het is comment van mensen die hebben gezegd, het klopt niet hierom en hierom en hierom en hierom. En weet je, en je ziet dan, weet ik veel, Rob Elens bij Black Box zitten uitleggen dat hij persoonlijk hydroxychloroquine heeft voorgeschreven. Mm. Daar is niemand van overleden. Sterker nog, iedereen werd heel snel weer beter. Het is gewoon de krankzinnigheid van dat overheidsnarratief, wat overduidelijk niet klopt. Dat kan nu veel makkelijker bevraagd worden. Dus ik vraag me ook af van, als we toen Twitter hadden gehad, weet je, in de tijd van 9/11, hoe lang zou het duren voordat dat hele ding op straat lag? En je had dan ook, er is zo ontzettend veel. En dat is gewoon via de mainstream media, wat niet klopt, weet je. De burgemeester van New York, die op een gegeven moment in een interview zegt, we had to pull building number 7. Zo van, wat slang is. Ja, dat is slang.
Silverstein zei dat toch? Ik heb Silverstein dat zien zeggen op eigenaar van het gebouw.
Ja. Ja. Oh, ik dacht dat het, hoe heet het was?
Giuliani.
Giuliani was die dat zei. Maar goed, ik
misschien ook.
Het zou kunnen, ik weet niet meer. Maar anyways, dan dat je dat soort dingen zegt, dat zou nu op Twitter, dat zou direct viraal gaan en uitvergroot worden. En hoezo zegt hij, we had to pull building number 7?
Ja.
Nog voordat het, bij wijze van spreken, ik bedoel, het is ook gepold, het is ook gebeurd.
Ja.
Weet je, het is opgeblazen, want dat is wat pull betekent. Ja. Zo van, je moest de trekker overhalen voor building number 7. Ja. Hoezo moest je dat overhalen? Wat de fuck was er aan de hand?
Ja.
Niks. Er was een brand, die kon niet geblust worden. Dat is raar, weet je. En dat, waarom moest dat dan? Oh, wacht, er zat ook nog wat in dat building number 7 waar het om ging. Nou goed, en zo, weet je, ik denk eerlijk gezegd, de tijden zijn gelukkig veranderd. Ik weet dat ze terug willen draaien. Daar hebben ze nu in Davos hebben ze daarover. Van,
wat?
Nou, gewoon de vrijheid van meningsuiting, de rol van Twitter. Mm-hmm. Ze willen dat graag beperken, want het is niet meer zo goed mogelijk om die onzin uit te weet je, die diarree van hun wordt nu gewoon ontkracht. Nog voordat het goed en wel doordringt. Alleen mensen die alleen nog de krant lezen en
alleen de krant lezen.
Alleen de krant lezen, die hebben er nog. Die krijgen de volle laag. En die vinden dat.
Ik vraag me af of we ook af gaan rekenen met dit soort oude leugens. Dus ik heb het idee dat wat jij zegt, dat er is een hele nieuwe onderstroom, wat een beetje de bovenstroom antwoorden is, een tegengewicht tegen, nou goed, al het plastic wat je voorbij komt, alle nepheid en alle inauthenticiteit, alle leugens. En ik vraag me af of dit, want daar wilde ik ook aandacht aan geven. Want voor mij was dit een van de wake-up calls van, hey, ik hoef niet alles wat
9/11 bedoel je?
Ja, wat er zo wordt voorgeschoteld tot één op één aan te nemen. De instituties, daar werken ook mensen met bepaalde belangen, interesses en opvattingen en hun eigen manier van kijken wat goed of fout kan zijn. Maar ieder mens heeft moeite met de realiteit te kunnen vatten. Dus ook die mensen die dat nieuws maken en beleid maken, als je gewoon even van het meest milde scenario
uitgaat. Dat betekent, als je dat, want ik kan me dit nog heel goed herinneren, dat ik 2 weken ben ik echt depressief geweest. En dat kwam omdat ik me realiseerde dat we in een wereld leven waarin A, niks is wat het lijkt.
Ja.
En B, de overheid het gewoon niet het beste voor heeft met de burgers.
Mm-hmm.
En dat kwam echt hard aan. Want ik was daarvoor totaal niet wakker. En ik had zoiets van, nee, maar dit is gewoon, de overheid heeft het beste voor met de burgers.
Ja, ja.
En na 9/11 is dat nooit meer goed gekomen. En dat, ik denk, Ik vind het raar dat het niet bij meer mensen is. Ik heb onderzoeken gezien dat meer dan de helft van de Amerikanen niet geloven in het officiële 9/11 verhaal.
Ja, ja.
En dat ik zoiets heb van ja, maar er gebeurt ook verder niet zo heel veel. Ja. Weet je? Want ja, de waarheid boven tafel krijgen. En het is ook, er zitten kanten aan 9/11 die extreem ongemakkelijk zijn.
Ja.
Want als het officiële verhaal niet klopt, hoe zit het dan met de vliegtuigen? Hoe zit het met de mensen in die vliegtuigen? Hoe zit het met die kapers? Weet je? Er zijn er verhalen die kapers nog levend na de aanslagen nog gezien zijn.
Ja.
Hoe kan dat dan? Weet je, zaten ze niet aan boord? Hoe kan dat?
Ja.
Waar zijn de mensen gebleven die wel aan boord zaten? Ja. Als die vliegtuigen niet echt die vliegtuigen waren, maar andere vliegtuigen. Nou goed, dan krijg je allemaal dat soort verhalen. En dat, ja, ik weet het niet, man. Dat is ongemakkelijk.
Ik heb voor de extra nog wel een verklaring waarom het kan dat de meerderheid van de mensen een bepaald narratief niet gelooft, maar er toch niets verandert.
Oké, laten we dat bewaren voor de extra. Goed. Dat gaan we dus doen nu. We gaan naar vivovalentine.com. Daar gaan we door met de extra aflevering. We hebben, zoals Robert al zei, we gaan het meer hebben over 9/11 en hoe het kan dat niemand aan de bel trekt. We hebben ook nog een aantal hoe zal ik het zeggen? Nieuwsberichten. Duitsland bereidt zich voor op de Derde Wereldoorlog. Fauci krabbelt terug als het gaat om zijn 1,5 meter regel. Nou, we hebben het nog eventjes over het economische dingen. Een gigantisch autoverhuurbedrijf die zijn elektrische auto's uit de voorraad gooit. Nou,
en
goed.
Een pil waardoor je niet meer hoeft te sporten.
Een pil waarom je niet meer hoeft te sporten. Vet, cyanide of niet?
Ja.
Ik ben heel benieuwd. Goed, dat en meer zometeen op vivavalentine.com in de extra van deze De Dodelijke Diarree uit Davos aflevering. En voor de mensen die niet meegaan nu naar Viva Valentine, we zien je volgende week weer. Doei doei!